NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Kamerbreed. Vandaag vanuit Brussel. Vanuit het gebouw van de Europese Commissie. En een één na hoogste in rang van die commissie, Frans Timmermans. Hij is de Nederlandse eurocommissaris. Meneer Timmermans, fijn dat u er bent.
Leuk om te zijn.
Dit is uw werkomgeving, hè?
Ja, welkom in Berlaymont.
Ja, dank u wel. Ja, eigenlijk is het andersom. Nou ja, u ook welkom, maar dan op een andere manier. Hoeveel uren werkt u eigenlijk per week?
Oh, moet ik daar nou over gaan opscheppen? Nou, veel uren. Laat ik het zo daar maar ophouden.
Oké, nou dag en nacht dus. Zal ik het zo samenvatten?
Ja, dat klopt wel.
Ja, oké. Nou, we gaan het hebben over de Europese Unie. Dat is duidelijk. Over een ideaal. Dat leidt aan erosie. Dat leidt aan gebrek aan draagvlak bij de burger. Een ideaal, dat leidt aan besluiteloosheid. Kan het erger, zou je bijna zeggen. Overdrijf ik een beetje?
Nee, was maar waar dat u overdreef. Okay. Maar het is niet zo.
Nee, het is dus erger eigenlijk nog, begrijp ik. Nou ja, het Oekraïne-verdrag, CETA, ook een handelsverdrag... wat uiteindelijk morgen hier toch wordt getekend in Brussel. Een gesprek over een club, daar komt het op neer... waar een hoop gedoe over is, om het maar simpelweg te zeggen. Ja, een hoop gedoe, dat is het
ja,
toch?
Ja, zeker. In een wereld die zo snel verandert, een hoop gedoe.
Ja. Nou, u kan ons zien, de luisteraar dus, vanuit Brussel... op de site van Radio 1, op NPO Politiek. Volgen op Facebook en reageren kan via Twitter, hashtag Kamerbreed. We gaan eerst even kijken naar de actualiteit, het andere media.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Ja, het kabinet denkt nog na over hoe om te gaan met de uitslag van het Oekraïne-referendum. Premier Rutte deed gisteren een dringende oproep.
In het landsbelang doe ik dan ook een beroep op de redelijke krachten in Nederland om de mogelijkheid voor een oplossing te steunen. Dit is groter dan Nederland alleen. Het verdrag beoogt om Oekraïne te steunen om verder te groeien als stabiele democratie aan de oostgrens van Europa. Als het associatieverdrag niet in werking treedt, vergroot dit het risico op instabiliteit in de regio. Daarnaast dreigt het beeld te ontstaan van verdeeldheid in Europa ten opzichte van Rusland. En juist onze eensgezindheid is het beste antwoord op het Russische buitenlandse beleid dat leidt tot destabilisering aan Europa's grenzen.
Ja, dit was premier Rutte gisteren na afloop van de ministerraad in zijn wekelijkse persconferentie. Nou, de kranten staan er vol van. Maar ook de buitenlandse kranten. Ik heb hier de Financial Times. En daar wordt ook over dit verhaal van Rutte gisteren geschreven. Meneer Timmermans, hoe luistert u hiernaar?
Nou, ik denk dat de analyse die premier Rutte gisteren gaf klopt als een bus.
Wat bedoelt u?
Nou, er is inderdaad grote instabiliteit. Aan onze oostgrens. Met dit associatieakkoord proberen we Oekraïne te helpen tegen de verschrikkelijke corruptie in dat land te vechten. Proberen we ze te helpen een rechtsstaat op te bouwen. Proberen we ze ook de economie weer te laten herstellen door handelsvoordelen te geven. Dat stimuleert allemaal de stabiliteit. En ik vind het een drogredenering om te zeggen, omdat ze corrupt zijn, moet je niet met ze samenwerken. Nee, ze liggen nou eenmaal aan onze oostgrens. En daar stabiliteit stimuleren is echt in een vitaal belang van de Europese Unie en dus ook van Nederland.
Ja, dat is allemaal misschien wel waar. Maar Rutte had het ook over het nationale nee. En dat was namelijk dat referendum. En draaien of keren, hoe de opkomst ook was, er was wel een nee. En dat ligt nu op tafel.
Ja, en daar zijn twee dingen over te zeggen, denk ik. In de eerste plaats, analyseer waarom mensen nee hebben gestemd. Ik denk veel mensen dachten dat dit een eerste stap was naar lidmaatschap van de Europese Unie van Oekraïne. Mensen dachten ook dat je in een samenwerking gerommeld zou worden waar je dan niet meer uit zou kunnen. Misschien als je dat kunt ophelderen, dat het niet het geval is, als de premier Rutte daarin slaagt, of het Nederlands kabinet daarin slaagt, dat dan mensen zeggen, oké, als we die zorg van ons kunnen wegnemen, dan kunnen we er misschien mee leven. Tweede opmerking die ik wil maken. Ja, ik heb de Kamer gezien. De Kamer heeft in overweldigende meerderheid voor dit associatieverdrag gestemd. Ik neem toch aan dat die Kamerleden die dat toen hebben gedaan, dat met volle verstand hebben gedaan. Ik neem ook aan dat zij zelf niet van mening zijn veranderd. Dit referendum is volgens mij niet bindend, want dan had de grondwet gewijzigd moeten worden.
Raadgevend.
Raadgevend. Dus ik vind er niks mis mee als politici zouden zeggen, we hebben goed naar uw raad geluisterd, maar wij vinden dat er grotere belangen in het spel zijn dan alleen maar de deelbelangen die onder uitgemaakt van dat debat. Dus wij leggen uw advies zo uit dat we zullen proberen die problemen op te lossen die u ziet, maar vervolgens wel met dat associatieakkoord zullen zijn. Dat kan ook. Dat is niet tegen de. Ik heb er met Nigel Farage van de week nog een discussie over gehad. Ja, de kiezers hebben duidelijk nee gezegd. Ja, die hebben een duidelijk advies gegeven om dit niet te doen. En dan kun je als politiek nog steeds je eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Zeker als je ziet welke vitale belangen hier met een agressief Rusland aan onze oostgrens gediend mee zijn.
Ja, nou, dan heel simpel vragen. U doet eigenlijk een oproep, met name de oppositiepartijen, want die heeft de Nederlandse premier nodig, vooral ook in de Eerste Kamer, om te voorkomen dat er een intrekkingswet voor dat verdrag wordt ingediend. Dus om ervoor te zorgen dat er ja gezegd kan worden door Nederland, met een kleine aantekening hier vanuit Brussel aangegeven. Die oproep ondersteunt u?
Dat is niet. Zo zou mijn samenvatting niet luiden.
Okay.
Het enige wat wij bij de Europese Commissie kunnen doen is afwachten wat Nederland beslist. Maar als iemand die al heel lang de Nederlandse politiek volgt, zeg ik. Een raadgevend referendum ontslaat Kamerleden niet om met hun volle verstand besluiten te nemen op basis van hun eigen inschatting. En ik hoop dat dat plaatsvindt in Nederland. Dat hoop ik vurig, omdat hier zo ontzettend veel op het spel staat. En ik denk dat Nederland het laatste land zou moeten zijn dat cadeautjes uitdeelt aan Poetin.
Ja, dus als ik het goed begrijp, die raad, die leg je naast je neer van de burger.
Er is geen enkel formeel bezwaar om. Kijk, als je die wet die je zelf hebt gemaakt, die referendum met, als je die serieus neemt, dan moet je ook, door het serieus te nemen, zeggen, dit is niet een bindend referendum. Want dan had je de grondwet moeten wijzigen. Als het geen bindend referendum is, heb je politiek
de mogelijkheid
en juridisch ook de ruimte om een ander besluit te nemen. En ik hoop dat men dat zou willen doen. Ook bij de oppositie, als ik ook wel ben niet naïef. We zijn in verkiezingstijd. Dat iets dat je doet, dat wordt geïnterpreteerd als het trotseren van de wil van de kiezer, op dit moment natuurlijk heel impopulair is.
Ja.
Maar laten we toch die referendumwet zien zoals die is, een advies. En dat ontslaat Kamerleden niet van hun persoonlijke verantwoordelijkheid om het juiste besluit.
Ja, u ondersteunt met andere woorden de oproep van premier Rutte. Heeft toch de premier, vindt u, zo van afstand bekeken, maar u bent hoe dan ook nog steeds Nederlands staatsburger, het een beetje onderschat, dat hele gedoe rond het referendum?
Die indruk heb ik niet, want hij zegt het nu in hele, hele heldere bewoordingen, maar dit heeft hij gedurende de hele tijd, ook voor het referendum, duidelijk gezegd. Dat geldt ook.
Nou, dan moet je wel flink zoeken in de archieven.
En zeker minister Koenders heeft zich daar zeer voor ingespannen namens het kabinet. Dus ja, dat is wel zo. Kijk, en er moet bij de oppositie niet één misverstand ontstaan. Dat hoorde ik, geloof ik, Pechtold zeggen. Mm. Kom nou eerst maar eens met een resultaat terug uit Brussel en dan zullen we kijken. Maar zo werkt het niet hier. Hier werkt het zo, de collega's van Rutte, die zeggen, kijk, we willen Nederland best helpen. We hebben allemaal wel eens een probleem dat opgelost moet worden. Mm-hmm. Kijk maar eens hoe ze bijvoorbeeld de Belgen hebben geholpen deze week. Dat kan altijd. Ja. Maar dan moet er wel uitzicht zijn dat als je iemand helpt, dat er dan ook een resultaat kan komen. Want het laatste wat Nederland zich kan permitteren, vind ik persoonlijk, is om eerst heel veel ruimte te vragen van collega's, vervolgens die ruimte thuis te gebruiken en dan te zien dat alsnog Nederland niet ratificeert. Dus ik begrijp ontzettend goed, en dat is strategisch ook verstandig, dat premier Rutte eerst probeert nationaal in Nederland hierover helderheid te krijgen.
Ja, en hij oefent nogal druk op ook, want D66 is eventueel bereid dat ja dan toch te ondersteunen. De ChristenUnie wellicht ook, maar het is ook vooral gericht op het CDA.
Ja, die positie begrijp ik het minste van allemaal. Het CDA wilde geen referendum.
Nee.
Het CDA was zeer groot voorstander van het associatieakkoord met Oekraïne. Hmm. Ook in Europees verband, alle zusterpartijen van het CDA, dat hele brede spectrum van die Europese Volkspartij, is voor dit associatieakkoord. Nou ja, als je dan toch zo graag je collega's, partijleiders uit andere landen voor een feestje in Maastricht wil uitnodigen, zeg ik tegen meneer Buma, dan kan je misschien ook eens een keer naar ze luisteren.
Ja, u vindt het dus raar blijkbaar dat die Buma Zegt, ik doe niet mee.
Ik vind het
maar
in ieder geval ontzettend jammer. Het CDA was wel heel duidelijk in zijn stemgedrag in het parlement toen het op het associatieverdrag aankwam.
Oké, nou, ik heb inmiddels begrepen dat de hoogste binnen de Europese Christendemocratische partijen allemaal Buma schijnen te bellen. Dan kunt u zich wel voorstellen dat het zo werkt.
Nou, het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk. En als mensen zoveel moeite doen om toch een partij uit het midden die het CDA altijd is geweest te overtuigen van welke strategische belangen hier op het spel staan. Dan hoop ik dat men ook bij het CDA beseft hoe belangrijk het is.
Oké, nou, dat is duidelijk. Nou, laten we eigenlijk de agenda maar afwerken. CETA, dat handelsverdrag. Ik heb het toevallig vanmorgen nog getwitterd via de site of via het account van Kamerbreed onder andere. Het is geloof ik 2000 pagina's. Ik heb het nog niet helemaal gescand. Maar dat wordt wel morgen getekend. Wat is hier fout gegaan?
Ik denk een aantal dingen. Ik denk in de eerste plaats dat deze razendsnelle wereldwijde economische veranderingen, die zijn bijna niet meer bij te benen. En je ziet dat er op dit moment ook in de westerse wereld veel te veel achterblijvers zijn. Mensen die dus niet de positieve gevolgen van die economische verandering ondervinden. En die terecht vrezen dat hun positie wordt ondermijnd. Dus dat betekent, deze vorm van samenwerking willen we niet. En dat keert zich tegen internationale handelsverdragen. Aan de andere kant, het tweede probleem denk ik, handelsverdragen zijn decennia lang de domein geweest van superexperts. En de politiek toetste marginaal. Maar men zag dat handelsverdragen leiden tot meer werk, tot meer banen. Hè. Zo'n handelsverdrag als met Zuid-Korea heeft toch 100.000 banen opgeleverd in Europa. Ja. Dat werd als positief gezien. En men was niet gewend dat daar veel meer uitleg bij kwam kijken. Nou, dat hebben we nu wel geleerd.
Ja, maar wacht even. Want u zegt dat, het domein van specialisten. En die specialisten zijn toevallig is eigenlijk de Europese Commissie. De Europese Commissie had eigenlijk zelf dat verdrag en dat soort verdragen kunnen afsluiten. Zonder dat daar allerlei parlementen mee lastiggevallen worden. Zie ik dat goed?
Ook weer twee dingen. Wij bij de Europese Commissie kunnen alleen maar onderhandelen op basis van een mandaat dat ons gegeven wordt door alle lidstaten. Dus meer speelruimte hebben we niet. Dus wij onderhandelen op basis van wat we krijgen uit de hoofdsteden. Dat is één. Twee, in het verdrag van Lissabon staat dat handelsakkoorden, dat je die niet meer door alle parlementen hoeft te laten ratificeren.
Precies.
Is de vraag, is dit een puur handelsakkoord of is het een gemengd akkoord? Gemengde akkoorden moeten wel weer worden geratificeerd.
Ja, maar
ik hoop dat we de luisteraars nu niet al helemaal kwijt zijn.
Nou, ik vrees het ergst. En dat sommigen al correlatie bellen voor nadere hulp en uitleg. Maar er is wel één ding.
Soms is de wereld complexer dan je zou willen, maar het is wel de realiteit.
Ja, dan toch maar even. Dat handelsverdrag wat iets bekender misschien in Nederland is, is dat TTIP.
Ja.
Dat grote verdrag met de Verenigde Staten. Nou, ik pak hier even de Morgen erbij, Belgische krant hier van vandaag. TTIP is dood en begraven en de EU weet het nu. En dan is het natuurlijk naar aanleiding van dat gedoe over dat andere verdrag, dat CETA. Is dat zo, dat het nou wel gedaan is met zo'n groot handelsverdrag?
Nou, we zullen in ieder geval op korte termijn geen TTIP zien. Dat denk ik ook. We zullen ook moeten afwachten wat de verkiezingen in de Verenigde Staten brengen en wat dan de positie is van de nieuwe Amerikaanse administratie. Want je ziet ook in de Verenigde Staten grote aarzelingen over dit verdrag. En we hebben ook in Europa nog heel veel aarzelingen. We zijn nog lang niet. En ik zal één ding zeggen, wij gaan geen verdragen sluiten waarbij we risico lopen dat onze sociale of milieunormen ter discussie worden gesteld. Dus daar zullen we ook heel erg op moeten letten. Of het nog eens een keer lukt zo'n verdrag te sluiten, ik durf dat op dit moment niet te zeggen.
Ja, oké, nou heel kort even, je noemt zelf de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nou, ook als we kijken naar wat er in de kranten en er en der op radio en televisie en op internet voorbij komt, Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat volgt u denk ik goed.
Ja.
Wat hoopt u en wat vreest u?
Nou ja, het is net zoals in de hele westerse wereld niet heel voorspelbaar wat er kan gebeuren. Ik maak er geen geheim van dat ik hoop dat Hillary Clinton de verkiezingen wint. Dat lijkt me voor de samenwerking tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten een stuk makkelijker en ook een stuk constructiever.
Ja. Oké, nou dit is het wat we uit en radio en televisie hebben gepikt. Maar goed, het is toch al een begin van de agenda die we hier deze middag doornemen.
Dit is Kamerbreed van Avrotros.
Ja, het is al bijna 1:30. 4 minuten zijn er nog te gaan totdat het 1:30 is. En we zitten, u heeft het al gehoord, met Frans Timmermans, de nummer 2 van de Europese Commissie, de Nederlandse eurocommissaris, hier in Brussel. En we hebben het over Europa, dat is logisch. En dan gaan we het ook hebben over het woord wat je eerst te binnen schiet bij Europa. En dat is het woord crisis.
Dit is voor het eerst in mijn bewuste beleving van de Europese samenwerking, dat ik denk, het zou ook wel eens echt kunnen stranden. Dat heb ik nooit eerder
heeft
gehad.
Je nooit gezegd?
Ik heb altijd gedacht, nee. Nou, die eurocrisis, oké, het doet pijn, duurt lang, maar kom wel overheen. Maar zoals u zegt, die perfect storm, er komen nu zoveel dingen samen die niet alleen te maken hebben met de feitelijke crisis van de vluchtelingen, maar die ons als samenleving in het hart raken, dat ik niet meer als ondenkbaar zie de mogelijkheid dat we, zoals we wel vaker hebben gedaan in de Europese geschiedenis, weer de confrontatie zoeken in plaats van de samenwerking.
Ja, meneer Timmermans, dat was u dus een jaar geleden. Een fragment uit een toespraak bij het huis van de Europa.
Meneer Timmermans,
dat was u dus een jaar geleden. Een fragment uit een toespraak.
Ik kom mezelf op een of andere manier
laten oplossen. Nou, ik ga even doorpraten. Ik hoorde mijzelf terug. En ik denk dat de vraag wel belangrijk is, maar om 2 keer tegelijkertijd te horen is niet zo handig. Goed, dit was een fragment van u van een jaar geleden, de Europa-lezing. Ik herinner me daar ook bij te hebben gezeten. Ik schrok ook, net zoals heel veel mensen in de zaal, want u kondigde eigenlijk aan dat het met Europa wel eens helemaal fout zou kunnen aflopen. Dat is een schrikbeeld wat ik me bij u bijna niet kon voorstellen. Staat u nog steeds in deze stand?
Ik denk dat er in het afgelopen jaar niks is gebeurd om mij van die gedachten af te brengen, eerlijk gezegd.
Want?
De vele Europese crises zijn langzamerhand verworden tot een crisis van Europa. Dat kunnen we toch wel vaststellen vandaag. Dat zie ik niet als reden om bij de pakken neer te zetten. Ik wil dat juist zo scherp formuleren, omdat ik mensen die denken het zal allemaal wel loslopen, wil wakker schudden. Het zal niet vanzelf loslopen. Dat is nog nooit zo gebeurd in de menselijke geschiedenis. Wat we vanzelfsprekend vinden vandaag is minder vanzelfsprekend morgen. En dat zien we in de hele westerse wereld. Wie had ooit gedacht dat iemand als Donald Trump, de tekst die hij uitslaat, het zover zou kunnen brengen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Wie had ooit gedacht dat xenofobie en nationalisme zo een comeback zouden maken op dit continent? Ja. Dus wat dat betreft moeten we niet vanzelfsprekend uitgaan dat alles wat we bereikt hebben ook in beton gegoten is.
Ja, en toch is het aardig om even iets te citeren over iets wat wel bereikt is. Is het namelijk dit jaar, hè, nu in december, 25 jaar geleden, het verdrag van Maastricht. Ik heb daar even iets over opgezocht. Een citaat van oud-premier Wilfried Martens uit die tijd. Dat komt uit notulen en nader onderzoek. En die zei dat in 1992. In Maastricht waren we nog bezig met het Europa dat naar ieders overtuiging automatisch tot stand zou komen. Dat is een misvatting gebleken. De ideeën waren niet helder. We beseften niet waarmee we bezig waren. We hadden niet in de gaten dat onze besluitvorming mijlenver van de publieke opinie verwijderd was. Dat is dus 25 jaar geleden.
Ja. Ja.
En eigenlijk zijn we net zover, of is het erger?
Nou ja, kijk, de samenleving is veranderd. Hè. We zijn nu wat ik noem in een postpaternalistische samenleving. Maastricht is nog het paternalistische Europa. Politici, burgers gaan u vertellen wat goed voor u is. Ja. En dan verwachten we dat u dank u wel, mevrouw, dank u wel, meneer, zegt. Die tijd is echt definitief voorbij. Bestuurders moeten nu dagdagelijks bewijzen dat ze het vertrouwen verdienen in plaats van het vanzelfsprekend aan te nemen. In de tweede plaats, kijk, in 1992 had men totaal nog geen zicht op wat het einde van de Europese deling eigenlijk betekende. We waren in een euforische stemming omdat die muur gevallen was, omdat de Sovjet-dreiging wegviel. En we dachten, iedereen wordt zoals wij. Ja, dat is natuurlijk niet gebeurd. Wij zijn ook niet hetzelfde gebleven.
Ja.
Maar de geschiedenis in Oost-Europa poets je ook niet even in 2 decennia weg.
Nee, maar laten we even wel wezen. U heeft een jaar geleden dus voor het einde van de club gevreesd. We hebben ook premier Rutte gehoord. En hij doelde dan in het bijzonder over het oplossen van het migratieprobleem. Maar hij sprak wel over het Romeinse Rijk. dat als we die problemen niet oplossen, dat we dat nabij zijn, namelijk in een storting daarvan en dus van de Europese Unie. Met andere woorden, heeft u en al die politieke bestuurders, hebben die wel voldoende beeld van wat er op straat gedacht wordt?
Daarom zeggen we dit. Zijn niet gek. Dit is een reflectie op wat er gebeurt in de Europese samenleving. Brexit is geen Brits ongeluk. Brexit is een gevoel dat zit in heel breed in de Europese samenleving. Omdat er heel veel mensen, zoals ik dat straks zei, het gevoel hebben dat aan hen niet gedacht wordt, ja, in deze globalisering.
Maar toch dus werd in die campagne, en ik heb dat op goed gevolgd, werd aanvankelijk niet gedacht dat het Brexit zou worden.
Nou, eerlijk gezegd, nou, dat ligt eraan met wie je spreekt. Ik heb altijd wel gedacht dat het erop zou uitdraaien als men de buitenlanderkaart zou gaan spelen. En dat heeft men dus ook gedaan. Men voelt zich bedreigd in zijn toekomst. Het is ook voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat in de middenklasse de vrees bestaat dat de toekomst slechter is dan vandaag.
Maar
en die vrees is niet ongegrond.
Nee.
Maar het is niet vanzelfsprekend dat het zo moet gebeuren. Als wij ons samenpakken als Europeanen, kunnen we zoveel tot stand brengen samen met dit continent. Want onze uitgangspositie in die vierde industriële revolutie is beter dan andere continenten. En dat valt me altijd zo tegen, dat bij ons dat pessimisme zo de overhand voert, terwijl men in Azië en in Noord- en Zuid-Amerika veel optimistischer is, terwijl onze uitgangspositie eerlijk gezegd beter is dan die van hen. Ja. Alleen de vraag.
Geloven we dat?
Geloven we dat nog? Ja, geloven we nog wel in onszelf? Nou, we geloven te weinig in onszelf.
Ja.
Dat geloven in onszelf moeten we weer hervinden. Dat geloven in onszelf zullen we niet hervinden als we in de valkuil van de identiteitspolitiek stappen. Om te zeggen, mijn risico's worden bepaald door het feit dat er een vreemdeling in mijn samenleving zit, of dat er een buurland is dat mijn positie bedreigt.
Nou,
deze Europese samenleving is divers, zal divers blijven. Put daar kracht uit. Zie dat niet als een bedreiging. En ik geloof daar heilig in. Als we dat zelfvertrouwen weer hervinden, kunnen we iets moois opbouwen. Waarmee we bijvoorbeeld de duurzame economie in Europa sneller inrichten dan elders. En daar gaan we enorm veel economisch profijt van halen. Het probleem is alleen, waarvoor kies je? Kies je ervoor om mensen zo lang mogelijk comfort te bieden waar ze zitten, wetend dat de banen daar niet meer zullen zijn, wetend dat je ook moet herstructureren? Of probeer je mensen mee te nemen wereld die goed voor ons kan uitpakken als we dat goed organiseren?
Ja, nou, dat klinkt hartstikke mooi. En ik denk dat er hier en daar van ontroering sprake is. Maar de feiten zijn natuurlijk wel zichtbaar anders. Als je kijkt naar een aantal leden van die Europese Unie, bijvoorbeeld over migratie, over vluchtelingen, die hebben helemaal geen zin om daaraan mee te doen om vluchtelingen op te nemen. Dus dat hele verhaal van die vluchtelingen geleidelijk over die 28 landen te verdelen, dat is weg.
Ja,
dat is gedaan. Dat is voorbij.
Dat is waar. Dat is moeilijk. Maar kijk, in de discussie over Europa, dat merk ik ook weer hier aan tafel, is per definitie het glas half leeg. Laat ik ook eens proberen te laten zien dat het glas half vol is. 98% minder komst van vluchtelingen via Turkije naar Griekenland dit jaar. Dat komt niet vanzelf. Dat heeft te maken met keuzes die we gezamenlijk hebben gemaakt. Langzaam begint de herverdeling van vluchtelingen uit Griekenland en andere lidstaten begint toe te nemen. Sommige landen doen daar niet aan mee. Daar heeft u gelijk in. We moeten daar ook andere oplossingen voor gaan vinden in de toekomst.
Dan?
Maar het lukt. Nou, de landen als Duitsland, als Frankrijk, Nederland mag nog wel een schepje bovenop doen, maar Nederland doet wel gewoon mee.
Ja.
Die landen nemen vluchtelingen op uit Turkije. Uit Griekenland. Ja. En dat begint een positief effect te hebben in Griekenland.
Hartstikke leuk, maar in Polen bijvoorbeeld, hè, dat is toch een belangrijke lidstaat, daar gaat heel veel subsidiegeld uit Brussel naartoe, maar een beetje meehelpen om vluchtelingen op te nemen, nada.
Ook daar, inderdaad, ze zijn bang voor mensen met een andere religie en cultuur, althans dat is de lijn die ze uitdragen. Ze zijn wel bereid om op andere manieren bij te dragen om deze last gezamenlijk te dragen. Nou, laat dat dan maar eens zien.
Ja,
probeer ook landen die
even
terughoudend zijn
wat doe je
mee
daaraan
te krijgen.
Wat doe je
daar
daaraan?
We zijn nu bezig met gesprekken met het voorzitterschap. Dat is toevallig ook nog eens een keer Slowakije. Om te kijken of we andere vormen van solidariteit kunnen uitwerken, zodat men bijvoorbeeld een grotere financiële bijdrage levert, dat men meer bijdrage levert aan wat ook nodig is, namelijk het beter beschermen van de buitengrenzen, het gezamenlijk bestrijden van terrorisme-risico. Ja, dat zijn ook concrete bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Kijk, als je in mijn positie zit, dan kan je natuurlijk heel goed sombermans zijn en een hoekje gaan zitten en huilen en kijken of de storm overwaait of niet. Dat kan niet.
We moeten ook
proberen wel oplossingen te vinden voor problemen, ook als het soms heel moeilijk lijkt. En ik ben daar toch iets optimistischer over geworden in de loop van dit jaar, met alle tegenslagen die we gehad hebben. Kijk, het grappige is, zeggen wel de hele tijd, die EU werkt niet, maar de leiders van de lidstaten hebben de behoefte om elkaar bijna maandelijks te zien. Ze weten van de andere kant ook donders goed dat ze elkaar hartstikke nodig hebben, willen we echt oplossingen vinden.
Ja, maar het is altijd wel heel ingewikkeld om die conclusies die men daar afspreekt te begrijpen en te vertalen in, dit gaan ze doen.
Ja, dat klopt. Maar soms zijn die conclusies belangrijk. Veel vaker nog is de politieke dynamiek belangrijk voor mensen die met elkaar aan tafel zitten en weten dat ze elkaars problemen alleen samen kunnen oplossen. En dat vond ik toch ook een teken van hoop bij die ontmoeting zonder de Britten in Bratislava, waar ook die hele diverse Europese Unie zei van, we laten ons niet uit elkaar spelen, we moeten zoeken naar zaken samen kunnen oppakken, zodat we ook onze burgers willen laten zien dat het zin heeft om samen te werken.
Ja, nu willen een aantal Oost-Europese landen ook met name tot dat migratievraagstuk en opnemen van vluchtelingen daar op een flexibele manier over praten. Nou ja, hoe dat ook verder uitpakt. Als we eens kijken, u zegt zelf, het glas is half vol of half leeg. Laten we eens kijken naar het halfvolle glas. Zou het zo kunnen zijn dat je met een deel van die Europese Unie gewoon minder snel moet verder gaan integreren en dat je gewoon zegt, degene die het echt wil, die gaat maar wat harder lopen. Dat heette in het verleden geloof ik het Europa van twee snelheden. Maar is dat een route?
Nou hebben we al verschillende snelheden in Europa. Als je kijkt naar
dat is vooral heel traag.
Economische samenwerking, justitiesamenwerking. Zij doen niet alle landen op hetzelfde niveau mee. Ik vind, ook vanuit mijn verantwoordelijkheid, dat we tussen nu en maart volgend jaar, waarbij men stil zal staan bij 60 jaar verdrag van Rome, moeten proberen eens goed op papier te zetten, wat zijn nou die onderwerpen waar we gezamenlijk mee verder kunnen gaan. Je kunt pas kiezen voor een benadering met meer snelheden als je eerst alles hebt geprobeerd om zoveel mogelijk gezamenlijk te doen. Dus ik sluit niet uit dat in de toekomst de keuze zal moeten worden gemaakt, sommige landen gaan op sommige terreinen sneller en bieden andere landen aan om later aan te sluiten. Maar ik wil eerst uitgezocht hebben hoe ver we met z'n allen kunnen gaan. Want ik denk dat de poging om iets met z'n allen te bereiken in die wereld die zo snel verandert, en waarbij, kijk, de Europese Unie bestaat uit twee soorten lidstaten. Kleine lidstaten en lidstaten die nog niet weten dat ze kleine lidstaten zijn.
En lastige lidstaten volgens mij.
Globaal gezien, als je het vanuit de rest van de wereld bekijkt, zijn er geen grote landen meer in Europa. Ze kunnen maar beter samenwerken, zoeken naar die terreinen waar we het eens kunnen worden met wat geven en nemen. En misschien ook wel eens zowel in de nationale politiek als in de Europese politiek de schoonheid van het compromis opnieuw ontdekken. Compromis is besmet verklaard. Ik vind dat onzin. In een diverse samenleving die ook politiek divers is, kan je niet op democratische wijze besluiten zonder ook compromissen te omarmen.
Denkt u dat een land als Nederland is wat verder zou willen integreren, om de vraag een beetje aan te sturen? Ik heb zelf, als ik de premier hoor, premier en lijsttrekker Rutte, lijsttrekker van de VVD, eigenlijk het idee van niet. Die zegt, Europa, dat is eigenlijk voor de handel en voor de rest moeten ze zich nergens mee bemoeien.
Ja, dat is zeg maar, je hebt twee soorten VVD. Je hebt de pre-Bolkestein VVD, die hyper federalistisch was, die verder wilde gaan dan alle andere partijen op dit punt. En je hebt de post-Bolkestein VVD, die eigenlijk een beetje Brits alleen interne markt
denkt. En wie is post-VVD?
Dat zijn ze allemaal sindsdien.
Dus Rutte is
maar
van
dat
dit
is de
deel.
VVD. Ja. Maar als je ziet hoe premier Rutte als premier heeft geopereerd, dan heeft hij toch ook tijdens het Nederlands voorzitterschap, heeft hij toch echt als bruggenbouwer gefunctioneerd. Dus hem is overkomen wat eigenlijk alle premiers is overkomen sinds denk ik, is dat ook als ze, ik heb dat met Kok ook zien gebeuren, als ze als euroscepticus naar Brussel gaan, ze komen er vandaan als iemand die begrijpt dat Europa een noodzakelijke aanvulling is op het nationale vermogen om te handelen, omdat je zonder Europa op een aantal terreinen gewoon niet de schaal hebt om problemen voor burgers op te lossen.
Ja, waarmee u dus eigenlijk zegt dat er twee Ruttes zijn.
Nou ja, er is natuurlijk gewoon een duidelijke alleen maar marktlijn in de VVD ontwikkeld. En ik sta alleen maar vast dat ik zie dat gerespecteerd wordt door zijn collega's in de Europese Raad en dat hij daar vaak een bruggenbouwer is. Mm. U heeft ook gezien de samenwerking die hij vaak heeft met leiders zoals mevrouw Merkel. Ja, en dat doe je niet als je alleen maar denkt in pure markttermen.
Nee, nou, dan waarmee u eigenlijk al aangeeft dat er een element van ongeloofwaardigheid
is. Ik wil aangeven, en dan ga ik weer van uw halve glas. Waarmee ik wil aangeven dat, kijk, als nationale leiders niet opstaan en duidelijk maken waarom zij Europa nodig hebben en daarin willen investeren, dan kunnen wij kunnen dat vanuit Brussel niet voor elkaar krijgen. Dat is een verantwoordelijkheid die rust in de handen van nationale leiders. Ik zou het fijn vinden als regeringsleiders zoals Rutte ook wel wat vaker zoiets zouden doen als Rutte gisteren deed bij de persconferentie over Oekraïne.
Die emotie.
Maar ook om het in een breder kader te plaatsen. Om te laten zien wat het landsbelang echt is. Ja. Ik denk dat heel veel Nederlanders ernaar smachten dat leiders aangeven waar het landsbelang echt is. En dat is niet paternalistisch, dat is overtuigend. Dat is leiderschap. En daar smacht Europa naar. En dus, alleen maar afgeven op Europa en zeggen dat wat goed gaat alleen maar thuis gebeurt. Dat is 20 jaar geprobeerd. Dat heeft ons gebracht waar we nu zijn.
Ja, dus dit vond u een sterke Rutte. En u zou eigenlijk alleen zo'n Rutte willen en niet die andere Rutte van de
handel. Ik vond dit een sterke Rutte, maar ik zou ook zo vaker een sterkere Michel willen zien, een sterkere Hollande willen zien. Ja, maar vanuit mijn perspectief heb ik met 28 lidstaten te maken.
Ja, wij moeten het met Rutte doen, hè? Dus daarom vraag ik het ook. Ja. Dus zo'n Rutte zou u willen zien?
En anders zo'n Samson als premier of een andere premier in Nederland.
Ja, want u dacht misschien dat ik zou vragen op zo'n Rutte zou
stemmen. Nee, ik zal de kans dat ik op de VVD stem is, die is buitengewoon gering.
Oké.
Okay. Gewoon afwezig.
Ja, maar met deze Rutte van het halfvolle glas en in één versie, dat zou u prijzen.
Nou, ik vind als hij zo laat zien waar hij voor staat, dat heeft staatsman trekken. Dat kan ik niet ontkennen, ook al zal ik nooit op hem stemmen. En ik had dat graag vaker gezien. En misschien dat dit hem ertoe brengt het ook vaker te laten zien. En de VVD uit dat eurosceptische vaarwater te trekken.
Oké, Rutte voor premier. Dat is in ieder geval wel.
Nee, dat is niet. Gaat u dan mooie conclusies trekken? Nee, ik hoop nog steeds dat de volgende premier van PvdA-huis is.
Ja, dat is dan waarschijnlijk weer een half vol glas, hè?
Absoluut.
Ja. Oké, ik ga dan in dit verband niet over het half leeg. Misschien komen we zo nog wel de Partij van de Arbeid te spreken. Ik wil toch even hebben over één zo'n heel specifiek probleem wat je nu elke dag ziet, waar u ook volgens mij mee bezig bent als commissie, is Brexit. En want dat is een historische ontwikkeling eigenlijk, hè, dat één van de EU-lidstaten eruit wil stappen. Laten we even luisteren naar wat de commissievoorzitter, de hoogste dus in rang, Juncker, daar na die Brexit-uitslag de volgende dag zei.
If you are in, you can try to change the rules. And in the framework of the deal we have concluded with David Cameron, there were indications how these things could be changed. But this deal does no longer exist. If you are out, you are out.
Ja, dit is een beetje allo Engels, maar hoe dan ook. Als je uit bent, dan ben je eruit. Dan vat ik het maar ongeveer op zaak. Ik zeg er overigens wel even tussendoor bij voor de luisteraar dat de kwaliteit van de verbinding, half glas vol, half glas leeg, een beetje half glas leeg is. Die is niet helemaal optimaal, dus er zit geloof ik een kleine tik in. Maar dat niet aan een toestel of de internetverbinding in die zin ligt. Daar kunnen we even niks aan doen. Maar goed, Juncker, die zei dus nadat het referendum en die uitslag bekend was, het is eigenlijk klaar. Als je eruit wil, dan hoep je maar op. Dat is nou een beetje genuanceerder, geloof ik.
Ja, maar je moet niet vergeten, zo'n uitslag, een land dat aangeeft waarvan iedereen vindt dat het bij ons hoort, waarvan iedereen heeft gezegd, we zouden het fijn vinden als jullie blijven, jullie zijn van de club, de club vindt het belangrijk. En een land dan toch besluit, nee, we willen niet meer bij jullie horen, we gaan weg. Dat dan de eerste emotie, net als iedereen die verlaten wordt, dan ben je boos, dan ben je te teleurgesteld en verdrietig.
Fleur op.
Wat maar alleen aangeeft hoezeer het je raakt.
Ja.
Dus het laat niemand onberoerd. Waarmee ik ook hoop dat duidelijk wordt dat als het aan ons had gelegen, ze erbij waren gebleven. Want we het graag bij hebben.
Ja,
graag bij hebben. Maar ze hebben besloten om te vertrekken. Ze moeten zelf aangeven welke voorwaarden ze voor die vertrek willen hanteren. Maar je kunt niet ervan uitgaan dat ze alleen maar de leuke dingen eruit kunnen pakken. Dat is de boodschap die we duidelijk geven. Dus je kunt niet zeggen, wel interne markt, maar niet vrij verkeer van personen. Ja, dat gaat gewoon niet.
Nee, dat is onlosmakelijk. Hè. Dat zijn een van de, behoort tot de pilaren, de fundamenten van de Europese Unie. Ook
precies.
Vrij verkeer van personen.
Ja, dus ik zou zeggen, interne markt, jullie willen er graag bij horen.
Ja.
Graag. Wij willen jullie graag een interne markt hebben. Maar dat betekent wel dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen.
Ja.
En als je dat niet wil, ja, dan spijt het ons. Maar dan kan je onderdeel uitmaken van de interne markt.
Nee, maar als u eens heel stiekem in uw hart kijkt, zou u dan kunnen denken, of misschien alleen maar hopen, dat die Britten misschien toch nog wel terugkrabbelen op enig moment, omdat het bijna een onuitvoerbaar uittredingstraject is?
Ik denk dat de wens van de Britse regering glashelder is. Ze willen eruit. En ik denk dat ze daar ook volledig op inzetten. Er zit geen enkele geheime agenda in om er alsnog bij te blijven of wat dan ook. Men wil oprecht eruit. En men zal nu moeten zien in de komende tijd hoe we dat in het vat gaan gieten. Maar ik vind ook voor onze Nederlandse, Europese opstelling moeten we heel duidelijk zijn. De Britten hebben besloten te vertrekken. Wij moeten dat vertrek zo gaan regelen dat daar zo min mogelijk schade voor iedereen uit voortkomt. Dat is de instelling die we moeten kiezen.
Ja, maar hoe dan ook, linksom of rechtsom, het gaat geld kosten, de Britten, maar het gaat ons ook geld kosten.
Ja.
Maar zijn vooral, geef daar eens een idee van aan ons, volgens mij honderden ambtenaren mee bezig om de wetgeving te veranderen. Er moeten straks mensen, de Britten uit het Europees Parlement, hier de commissaris die in de commissie zit, die moet uitgezwaaid worden met zijn eigen mensen. Dat is toch een enorme toestand, een organisatie.
Maar u moet zich voorstellen dat als je nou in de natuur ziet dat twee planten 40 jaar lang steeds verder in elkaar gestrengeld worden, samen groeien. En dat moet je na 40 jaar voorzichtig, zonder te veel schade aan beide planten, weer uit elkaar trekken. Dat is wat we eigenlijk moeten doen. Dat is razend technisch, razend ingewikkeld.
Nou, ik weet wel wat er gebeurt van die beide planten niks meer over.
En dus hebben we de plicht op een manier te doen die voor onze burgers en onze bedrijven zo min mogelijk schade oplevert.
Ja,
dat is razend ingewikkeld.
Ja, maar is het wel uitvoerbaar? Want inderdaad, er zijn daar volgens mij honderden mensen mee bezig. Honderden ambtenaren, toch?
Nou, er zijn heel veel mensen vooral in het Verenigd Koninkrijk mee bezig. En op het moment dat zij aangeven wat ze precies willen, zullen er in alle lidstaten heel veel mensen bezig zijn. Want ieder land wil dan natuurlijk precies zien wat dat voor hen betekent. En ook bij ons in de Europese Commissie zullen daar veel mensen mee bezig zijn. Want je hebt het over zoveel terrein. U moet maar denken aan landbouw, aan natuurbescherming, aan economische regelgeving, aan regelgeving op justitiegebied, hoewel dat voor de Britten heel beperkt is. Maar aan regelgeving op landschapsbeheer, aan regelgeving op internationale handel. Dat is allemaal helemaal met elkaar vergroeid geraakt in de afgelopen 40 jaar. Ja, dat wordt een hele klus om dat weer uit elkaar te halen.
Ja, bent u dan nog commissaris hier, als dat allemaal gerealiseerd is?
Nou, kijk, het verdrag is heel duidelijk. Vanaf het moment dat artikel 50 wordt ingeroepen, dat wil dus zeggen, vanaf het moment dat de lidstaat zegt, we willen eruit, hebben we 2 jaar om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dat wordt een hell of a job.
Ja, dus geef daar eens een antwoord op. Half vol of half leeg. Is dat haalbaar, 2 jaar? Ja,
het moet. Het verdrag stipuleert dat. Dus we zullen daar met man en macht aan moeten werken om dat ook te realiseren vanaf het moment dat de aanvraag is gedaan.
Ja. Als u nu naar dit project bijna kijkt, zoals het wel eens genoemd wordt, hè, het project Europa, en u zou het zelf mogen bepalen, wat zou u nou het eerste willen veranderen?
Ja, ik denk dat we vooral moeten beginnen met de mentaliteitsverandering in alle hoofdsteden. Doe nou eens een keer thuis wat je ook hier doet. Je komt hier en je vertelt je wil samenwerken. naar huis en je vertelt hoe je iets hebt bevochten op je collega's. Ja. Ik denk dat dat mijn vurigste wens is, dat nationale leiders weer een collectieve verantwoordelijkheid voor dit project gaan voelen en gaan uitdragen. Dat is de enige manier waarop je Europese burgers kunt overtuigen. En ten tweede zou ik een vurige wens zijn om duidelijk te maken dat die Europese samenwerking niet een kwestie is van meer markt of de markt. Het gaat ook om onze fundamentele waarden, om hoe we tegen de wereld en onze samenleving aankijken. Iedereen die van buiten Europa naar Europa kijkt, die ziet dat. En het is zo gek, zodra je in de Europese Unie zelf bent, lijkt je het zicht erop wat te verliezen. En dan zie je vooral de verschillen onderling. Terwijl van buiten Europa bezien onze waardepatronen naar elkaar toe convergeren. Als je ziet, bijvoorbeeld, er zijn op allerlei waardegebied staan we weer onder druk. Maar als je ziet wat er bijvoorbeeld bij de homo-emancipatie is bereikt, Europa breed in de afgelopen 40 jaar. Dat is omdat wij naar elkaar kijken en van elkaar leren. En op het moment dat vrijheden weer onder druk staan, zoals nu, op het moment dat xenofobie weer toeneemt, dat rassenhaat weer toeneemt, moeten we die Europese schaal ook gebruiken om deze demonen uit het verleden buiten onze samenleving te jagen.
Ja, maar die demonen, die worden weer aardig gevoed de laatste tijd. Ja, en je ziet natuurlijk, we hebben Brexit is daarmee mede uit voortgekomen. Maar er zijn verkiezingen volgend voorjaar in Frankrijk. Er zijn volgend jaar verkiezingen in Nederland niet te vergeten, waar ook Europa wel op een of andere manier in de debatten aan de orde zal komen. En er zijn verkiezingen in Duitsland. En het is nergens dat een partij zegt, leef Europa, stem op mij.
Ja, het is heel interessant dat zeg maar de anti-Europese partijen die zijn zeer luidruchtig aanwezig in het debat. En heel veel pro-Europese partijen die denken, dat kost me stemmen. Zegt er niks over. Nee. Dus het enige wat je hoort is het anti-Europese geluid. Ja, dat houdt geen mens vol. Ik bedoel, net als met je hebt dat toch ook in Engeland gezien. Als je 20 jaar lang in de media, in het publieke debat, alleen maar negatiefs iets zegt. Hè. De huidige minister van Buitenlandse Zaken die hier als correspondent werkte. En de ene fantasie over Europese regelgevings rond condooms en dat soort andere onzin de Britse media inslingerde. Ja, als je na 20 jaar van dit soort publiek debat ineens vraagt aan mensen, maar je moet er wel voor zijn, dan moet je niet raar opkijken dat mensen er dan niet voor zijn. Dus je zal echt die verantwoordelijkheid hiervoor duidelijker moeten nemen, ook als het niet populair is. Ik wijs maar even naar een onderzoek in Nederland recent, waar men zegt, we moeten meer Europese samenwerking hebben op een aantal terreinen. Die worst wil men wel, maar de worstenmakers, daar houdt men niet van. Dus de instituties in Brussel, daar zijn Nederlanders afkerig van. Dat snap ik heel goed.
Er is natuurlijk veel kritiek op, ook op de commissie en op de mensen die het gezicht zijn van Europa. Denkt u daar zelf ook wel eens over na? Hebben wij wel hier in dit gebouw, in deze wijk, de Europawijk, de juiste gezichten op de juiste plaats?
Ja, kijk, het is natuurlijk in deze tijd waarbij idealen en ideologie vaak verstopt zitten, is het heel makkelijk om het dan maar over persoonlijkheden en personen te hebben. Maar was het maar zo makkelijk dat je een paar gezichten kon veranderen en dan dat de boel dan heel anders zou zijn?
Laat ik het concreet,
vrees dat dat niet zo is.
Nee, laat ik het concreet vragen nog even in die laatste minuten. In januari, geloof ik, wordt er gesproken over de voorzitter van het Europese parlement. Dat is een sociaaldemocraat, een Duitser. En er is afgesproken in het parlement, dan gaan we half de periode gaan we kijken, blijft die of komt er iemand anders. Zou het voorstelbaar zijn dat daar misschien in al die verdeling van die grote partijfamilies een christendemocraat komt en dat hier dan bijvoorbeeld als voorzitter van de Europese Commissie de christendemocraat Juncker daar dan plaats maken voor een sociaaldemocraat op die plek?
Eén ding is duidelijk. Jean-Claude Juncker blijft tot het einde van zijn termijn president van de Europese Commissie.
Okay.
Wat men in het Europees Parlement doet, dat laat ik graag aan het Europees Parlement. Ik ben zelf 6 keer in de Tweede Kamer gekozen. Het laatste wat ik wilde als Tweede Kamerlid was dat een ander de orde van de Tweede Kamer zou bepalen. En ik vind ook niet dat mijn taak is om daar een uitspraak over te doen.
Okay, maar Juncker blijft in ieder geval waar die zit.
Ja.
Ja, dus bij u op de etage, hoe zit dat hier?
Nee, hij zit 1 etage hoger. Dat dacht ik al. De bovenste verdieping,
ja,
op de 13.
Bovenste, ja. Nou ja, het is maar 1 etage per slot. tot slot even. U noemt Nederland toch ook nog even. En de Tweede Kamer refereert aan uw eigen positie. U mag stemmen op een leider van uw partij. Want u bent prominent Partij van de Arbeid lid nog steeds op afstand. Op wie gaat u stemmen eigenlijk?
Nou ja, kijk, ik heb zowel met Diederik Samsom als Lodewijk Asscher...
Goeie verhoudingen.
Fantastisch samengewerkt.
Ze zijn allebei geweldig.
Ze zijn ook inderdaad.
Ja. Dus maar je gaat op allebei tegelijk stemmen?
Nee, dat kan niet. Je kan maar op één iemand stemmen.
Ja,
en dus. Ik vind dat de Partij van de Arbeid een hele goede partijleider heeft. En ik heb geen enkele behoefte aan een nieuwe partijleider. Zelfs niet iemand die ik zeer, zeer waardeer en waar ik zo fijn heb mee samengewerkt als Lodewijk Asscher.
Dus wat
ik
zegt
mag,
u nou?
Diederik als partijleider graag steunen, want ik vind dat hij uit juiste hout gesneden. Hij is recht overeind blijven staan in een bijna 5 jaar lang durende storm. Dat getuigt van moed en doorzettingsvermogen. Mm. En ja, ik heb geen enkele aanleiding om een twijfel uit te spreken over zijn lijn. Ik vind ook dat hij een heel mooi partijprogramma mag gaan verdedigen in de verkiezingen. Dus Diederik krijgt mijn stem.
Nou, meer steun heeft hij niet nodig, lijkt me.
Nou, Partij van de Arbeidleden laten zich niks vertellen, hoor. Die maken altijd hun eigen mind op en die kiezen op basis van wat ze zelf vinden. En we zullen de uitslag wel zien. Ik hoop dat Diederik wint en ik hoop dat hij zijn intensieve samenwerking met Lodewijk vervolgens kan voortzetten.
Ja, en nou, die zou dan ook op de lijst moeten staan, maar zo zeker is dat niet natuurlijk dan.
Daar ga ik niet over.
Nee, daar gaat u niet over. En er is in die zin met Diederik Samsom ook nog hoop voor de Partij van de Arbeid en misschien nog wel voor de hoogste plek.
Nou, dat weet je. Kijk, de electorale voorkeuren schieten zo heen en weer. Maar voor mij als lid van die Partij van de Arbeid gaat het om wat is het partijprogramma? Daar geloof ik in. Wat is de partijleider? In hem geloof ik ook. En de kiezer heeft uiteindelijk het laatste woord. En we zullen wel zien hoe ver we komen als Partij van de Arbeid. We gaan daar hard voor vechten. Ja.
Wat is het grootste probleem waar u zich de komende week mee bezig gaat?
Ik denk dat ik moet proberen om weer wat vooruitgang te boeken in onze samenwerking met Turkije in de komende week. We moeten ervoor zorgen dat we de afspraken die werken ook blijven omzetten in resultaten.
Oké, okay, nou dank u wel.
En, tot uw dienst.
Bij u blijft het glas half vol.
Altijd.
Ja. En nou, ik ga zo ook een half vol glas halen. Dank voor hier te mogen zijn bij de Europese Commissie. Dank ook aan de technici al hier. Redactie hier, Roeline Aksen, Martijn van den Kooi en Anne Verdurmen. Twitter-redactie hier van Lingen, camera-regie. Kabbedijk. En de techniek was van Hans Schelvers. En nogmaals de technici hier. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Dag.
NPO Radio 1.
Dit is het geluid dat echt past bij dit moment. De fluiteend. In Vroege Vogels gaan we op zoek naar de smieten die weer terug zijn uit Siberië en bij ons overwinteren. Maar het is ook de tijd dat je weer veel winterkoningen en roodborsten hoort. Verder zijn we in het Delerwoud en in Studio Bruinvis, die deze week geopend werd in de Oosterschelde. En wat dat is, dat hoort u morgen. Van 7 tot 10, Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
De grootste wandelcollectie van Nederland vind je nu bij Vrijbuiter. Check vrijbuiter.nl.
Hoe doe jij dat met je AOV?
Nu ik voor mijn eigen werk die soepel en zeker AOV van Movier.
Oh.
Echt super voor schilders, stucadoors.
Hoezo?
Nou, gewoon. Zekerheid van inkomen, preventie en... Oh, oh.
Oh.
En als het nodig is, ook reïntegratie.
Soepel.
Zeker.
De kwaliteit van Movier, nu ook voor andere ondernemers. Dus soepel en zeker AOV. Kijk op movier.nl/soepel-en-zeker.
Wist je dat er in Nederland elk uur 2 huizen door brand worden verwoest? Hoe safe zijn jouw dierbare spullen eigenlijk? Dat erfstuk van oma of die harddisk met al je foto's? Stel je waardevolle spullen veilig. Huur een persoonlijke kluis bij de Nederlandse Kluis. Al vanaf €10 per maand. De Nederlandse Kluis. Altijd veiliger dan thuis.
Ook zeker van inkomen als interim? Kijk op movier.nl/zeker-van-inkomen.
Wij bij Incentro willen ook graag wat bekender worden. Daarom hebben we een nieuwe marketingactie bedacht. Wie in verwachting is en zijn kindje straks Incentro noemt, maakt kans op €5.000. Surf voor de actievoorwaarden naar incentro.com.